Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, luisteraars, hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. En voor vandaag liggen hier een aantal artikels voor mij die een belangrijk thema aanhalen in onze samenleving. En dat is over het gezin en de waarden die er zeer nauw bij samengaan, zoals eerbied voor het leven en andere ethische aspecten. En voor het eerste artikel gaan we aankloppen bij de Italiaanse kardinaal Carlo Caffara. Hij werd geboren in 1938, priester gewijd in 1961 en later gespecialiseerd in de moraaltheologie. Door paus Paulus VI werd hij lid in 1974 van de Internationale Theologencommissie en in 1981 kreeg hij als opdracht van paus Johannes Paulus II de oprichting van het Instituut voor Huwelijk en Gezin. Tevens was hij raadsman van de Congregatie voor de Geloofsleer, lid van de Pauselijke Raad voor het Gezin en van de Pauselijke Academie voor het Leven. In 2003 werd hij aartsbisschop van Bologna en in 2006 door paus Benedictus XVI tot kardinaal gecreëerd. In 2015 werd hij door paus Franciscus uitgekozen bij de 45 afgevaardigden tijdens de gezinssynode. Kardinaal Carlo Caffara overleed plots in september 2017 op 79-jarige leeftijd. Maar de katholieke website Aletea bleef even staan bij een interview met deze kardinaal uit 2008 tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord van Pater Pio in San Giovanni Rotondo. Het was te horen op Teleradio Padre Pio. Het interview vond plaats na de heilige mis die deze kardinaal had opgedragen aan het graf van Pater Pio. We halen er enkele puntjes uit. Hij heeft het eerst over de oorsprong van zijn devotie tot Pater Pio. De oorsprong van mijn toewijding aan hem, vertelde hij, gaat terug naar mijn begin als priester vanwege een unieke persoonlijke ervaring. Ik was reeds enkele maanden priester en een collega-priester kwam mij opzoeken. Hij was veel ouder en ging door een diepe geloofscrisis. Het was verschrikkelijk. Ik zei tegen hem: "Broeder, ik ben zelf te zwak. Ik heb niet de kracht om zo een last te dragen. Ga naar Pater Pio." En deze priester ging erheen en terwijl hij met Pater Pio praatte, beleefde hij een grote mystieke ervaring. Hij beleefde de barmhartigheid van God op een zeer intense manier. En hij is nu een van de beste priesters die ik ken. En zo is mijn devotie voor Pater Pio echt begonnen. Maar anderzijds heeft kardinaal Caffara Pater Pio nooit ontmoet. En als reden gaf hij toen op, omdat ik nooit de moed had om hem te gaan zien en ik bang was om zijn tijd te verspillen. Ik denk dat Pater Pio behoort tot de lijn van de grote mystici die de volgende eigenschap delen. Ze dragen allemaal het kruis van Christus met intensiteit. En zo is er een zeer belangrijke gebeurtenis in het leven van kardinaal Carlo Caffara geweest en dat is een brief van zuster Lucia dos Santos, een van de zinsters van Fatima, overleden in 2005. Zij woonde in het Karmelklooster te Coimbra. Kardinaal Caffara bekwam dus van paus Johannes Paulus II de opdracht een nieuw pauselijk instituut op te richten voor huwelijk en gezin. Via de plaatselijke bisschop van Coimbra schreef hij een brief, bestemd voor zuster Lucia, waarin hij haar gebeden vroeg voor deze intentie. Zuster Lucia kon je enkel corresponderen via de bisschop en nooit rechtstreeks. De kardinaal verwachtte eigenlijk geen antwoord, daar het enkel een vraag was om gebed. Maar tot zijn verrassing kreeg Caffara een lange, ondertekende brief van haar terug, waarop zij meldde: de laatste beslissende slag tussen de Heer en het Rijk van Satan zal gaan over huwelijk en gezin. Wees niet bang, want iedereen die zich inspant voor de heiligheid van het huwelijk en het gezin zal altijd in alle opzichten bestreden en tegengewerkt worden, want dit is het beslissende punt. En zij besloot in haar brief echter: ons lieve vrouw heeft het hoofd van Satan al verpletterd. En in het interview besloot de bisschop: in gesprekken met Johannes Paulus II werd ook begrepen dat de heiligheid van het huwelijk werkelijk het cruciale punt is, aangezien het te maken heeft met de fundamenten van de schepping zelf, met de authenticiteit van de relatie tussen een man en een vrouw over meerdere generaties. Als we een dergelijk fundament aanraken, stort de hele constructie in elkaar. Dit is wat we nu zien. We hebben inderdaad dit cruciale moment bereikt, en dat weten we. En ik ben ontroerd als ik de beste biografieën van Pater Pio lees over de aandacht die ook deze man besteedde aan de heiligheid van het huwelijk en van de echtgenoten, en soms met een gerechtvaardigde strengheid. Tot zover deze mooie getuigenis van wijlen kardinaal Carlo Caffara en de profetie van zuster Lucia van Fatima. Tijd voor een lied. We gaan luisteren naar de drie gezusters Haim uit Los Angeles. Een lied geschreven nadat een vriendin van een van hen, Alana, om het leven kwam bij een ongeluk. Ze vond troost bij haar familie, maar niets zou nog hetzelfde blijven. De gebeurtenis bracht naar eigen zeggen een ommekeer bij haar teweeg. En de titel luidt heel eenvoudig: Alleluia.
I met two angels, but they were in disguise. Took one look to realize. Tell them anything and they will sympathize. These arms hold me tight. Old fears help to ease them in my mind. New tears say that they will giant time. Why me? How'd I get this hallelujah? Hallelujah. Laughing together like our thoughts are harmonized. Been that way since 95. Give me direction when it is hard to find. Three roads, one light. Now and then I can lean my back to yours. Traveling like our feet don't touch the floor. Why me? How'd I get this hallelujah? Thank you.
wish I could see it now. You always remind me that memories will last. These arms reach out. You were there to protect me like a shield. Long hair running with me through the field.
Op 18 februari 2017 overleed op 69-jarige leeftijd Norma McCorvey in het verzorgingstehuis in Texas. Ze overleed ten gevolge van een hartfalen. Haar jeugd was een nachtmerrie. Ze was een ongewenst kind uit een gebroken gezin. Reeds op 10 jaar verliet ze de school en werd ze meermaals verkracht door een familielid. Uiteindelijk liep ze van huis weg, was dakloos en begon te stelen. Toen ze 11 was, werd ze in een tuchtschool geplaatst. Op haar 16e trouwde ze met een man die haar zou mishandelen. Norma McCorvey werd 3 keer zwanger van 3 verschillende mannen. Haar eerste kind werd opgevoed door haar moeder. De 2 volgende kinderen werden afgestaan voor adoptie. Zij kampte met depressies en zelfmoordgedachten. Als tiener outte ze zich als lesbienne en woonde lange tijd samen met een vriendin. Deze 3e ongewenste zwangerschap was in 1969. Ze was 22 jaar oud. Daarbij was ze op dat moment arm, ongehuwd en verslaafd. In de periode van haar 3e zwangerschap bond ze mee de strijd aan voor de legalisering van abortus. Ze vocht haar zaak aan voor een lokale rechtbank in Texas, maar haar eis werd verworpen. Ze beviel dan van haar 3e kind dat ze dus afstond voor adoptie. McCorvey ging in beroep en de zaak kwam voor het Hooggerechtshof en kreeg in de geschiedenis de benaming Roe versus Wade. Roe was hier een bijnaam voor Norma McCorvey om haar te beschermen. Haar verhaal dat ze afstond werd gebruikt door advocate Sarah Weddington in maart 1970. Deze advocate vond dat het verbod op abortus ongrondwettelijk was omdat ze een aanslag betekende op de privacyrechten van de vrouw. Henry Wade was toen de tegenpartij, de Texaanse procureur-generaal. En het hof oordeelde dat de meeste wetten die de praktijk van abortus verboden of beperkten ongrondwettelijk waren. En zo kwam de deur open in 1973 voor abortus. Met dit arrest werd de toenmalige wetgeving van de verschillende staten opgeheven. Het is een van de meest controversiële uitspraken geweest uit de geschiedenis van het Amerikaans Hooggerechtshof. Terwijl overal in het land vrouwen- en burgerrechtenbewegingen de beslissing toejuichten, las Norma McCorvey het nieuws in de krant. Zij verkoos om in de schaduw te blijven. Het was pas in de jaren 80 dat Norma haar ware identiteit bekendmaakte. Ze zei: "Ik ben maar een eenvoudige vrouw, zonder opleiding, die niet wil dat vrouwen veroordeeld of lastiggevallen worden." Maar als gevolg van deze bekendheid werd ze van vele kanten bespuwd en zelfs overladen met doodsbedreigingen. Zo werd op een nacht een raam van haar woning aan Diggelen geschoten. Toch zou ze in die tijd het recht op abortus blijven verdedigen. En ze woonde betogingen en protestmarsen bij, werkte in vrouwentehuizen, hield lezingen en schreef ook 2 autobiografieën. Geregeld werd ze opgevoerd in de pers als voorvechtster voor abortus. Ze werkte trouwens ook in een abortuscentrum. Maar dan gebeurde er in haar leven een ommekeer. In de jaren 90 werd ze boegbeeld van de pro-life-beweging. Norma McGarvey bekeerde zich tot het christendom en noemde haar betrokkenheid bij de legalisering van abortus de grootste fout uit mijn leven. Ik zal de rest van mijn leven proberen die wet ongedaan te maken die mijn naam draagt, verkondigde ze in 1998 in een Amerikaanse senaatscommissie. Ze was tot inkeer gekomen, onder andere na een documentaire over abortus en een poster over de ontwikkeling van de foetus, maar onder de invloed vooral van de evangelische dominee Philip Benham. Zo werd ze gedoopt op 8 augustus 1995. Ze stopte toen ook haar job in de abortuskliniek. Op 17 augustus 1998 werd ze opgenomen in de katholieke kerk via pater Frank Pavone, internationale directeur van Priesters voor het Leven. Ze betoogde daarna meermalen mee tegen abortus, maar ook tegen euthanasie. Later verklaarde ze ook dat ze een pion was geweest van de jonge, ambitieuze advocate Weddington. Een mooi voorbeeld hoe voor God niets onmogelijks blijkt. We gaan luisteren naar een lied, maar ervoor hoort u even Norma McGarvey heel kort verklaren hoe haar betrokkenheid voor abortus de grootste fout betekende in haar leven en hoe ze in haar pro-life-periode ging praten met de vrouwen aan een abortuskliniek. Allemaal hadden ze spijt daarna. En we gaan dan luisteren naar de groep Casting Crowns met Oh My Soul. Op een dag zal God een weg banen voor je. Laat hem toe het je te tonen.
I realized that my case, which legalized abortion on demand, was the biggest mistake of my life. I started talking to the women before they would go in for their abortions, after they would come out. And it was the same thing over and over. They all regretted it.
Show you how honest, I won't try to promise that someday it all works out. Cause this is the valley, and even now he is breathing on your dry bones. And there will be dancing, there will be beauty where beauty was ash and stone. This much I know.
En beste vrienden, voor een volgend bericht blijven we rond de problematiek van de eerbied voor het leven. En wel het ongeboren leven. Abortus, weten we uit de geschiedenis, is niet iets van vandaag. Het heeft altijd bestaan, reeds in de oudheid. In de oudheid werd daartoe gebruik gemaakt van fysieke activiteiten of bepaalde middelen, zoals bepaalde kruiden die een uitdrijving tot gevolg hadden. Maar, zoals in het oude Griekenland, waren er ook al voor- en tegenstanders. En zo vond Aristoteles meer dan 300 jaar voor Christus dat er een bepaalde tijdsgrens was, namelijk het bewegen van de foetus, wat voor hem betekende dat de ongeboren baby een ziel had bekomen. Maar de Griekse geneesheer Hippocrates, 100 jaar daarvoor, was er volledig tegen. Met de zogeheten eed van Hippocrates beloofden artsen vroeger nooit een abortus te zullen plegen. Vandaag is deze eed zeer veralgemeend en afgezwakt. Ook in het Romeinse Rijk was abortus in sommige gevallen, als het ware, toegestaan, maar eigenlijk ook direct na de geboorte. De Romeinse vrouw baarde zittend in een speciale stoel. Het pasgeboren kind werd door de vroedvrouw meteen op de grond gelegd. Bij de geboorte moest de vader het kind oppakken en omhoog houden. Alzo erkende hij dat hij de wettige vader was. Werd een kind niet erkend, dan liet men de baby soms gewoon doodgaan, of werd het te vondeling gelegd. Het te vondeling leggen van vrijgeboren kinderen en het vermoorden van slavenkinderen was volkomen, als het ware, legaal en normaal bij de Romeinen. Trouwens, zij verbaasden zich over de gewoonte van de Germanen, de Egyptenaren en de Joden om al hun kinderen toch op te voeden. Ook is geweten hoe in het Romeinse Rijk misvormde kinderen werden verdronken. Kinderen van dochters die een misstap hadden begaan, werden gedood. Hetzelfde gebeurde met kinderen van vrouwen die door de man van overspel werden verdacht enzovoort. De komst van het christendom zette hieraan een duidelijke rem op. Maar uiteindelijk is dit één zijde van de medaille. En voor mij ligt hier een volgend artikel, weer uit de katholieke website Aletea. En de titel luidt Archeologie. Wanneer de Romeinen het leven vanaf de conceptie eerden. En daarvoor moeten we naar de zuidoostelijke Franse stad Nîmes. Deze stad ontstond al in de 3e eeuw voor Christus onder de naam Nemazaus, Zausus, de naam van een geneeskrachtige bron. Het vormde een deel van Gallië, die een groot deel van Europa omvatte, met verschillende volkeren die verschillende Keltische dialecten spraken. Dat allemaal voor de Romeinse overheersing. En dan weten we hoe Julius Caesar in de jaren 50 voor Christus stilaan de gebieden veroverde. En Nîmes werd dan ook een zeer belangrijke Romeinse stad, waar vandaag de dag vele ruïnes en andere overblijfselen uit die periode doen herinneren. En zo vind je de Maison Carrée, de best bewaarde Romeinse tempel, de tempel van Dian uit de 2e eeuw, een overblijfsel van een Romeinse ringmuur en een arena geïnspireerd op het Colosseum van Rome enzovoort. 6 jaar lang is reeds een team van archeologen en onderzoekers actief bezig aan de rand van de Romeinse stadswal van Nîmes. Zeer interessante opgravingen, vooral ook voor wat ze zeggen over de Romeinse gewoontes. Inderdaad, oude teksten vermelden dat kinderen geen begrafenisrituelen verdienden, maar het lijkt erop dat de werkelijkheid anders was. En de archeologen legden een oude necropolis, begraafplaats bloot, daterend uit de 1e en de 2e eeuw, waaronder een 50-tal graven van baby's jonger dan 6 maanden en foetussen. En dit verklaart Richard Pellet, de verantwoordelijke van de opgravingswerken. Er wordt gespecifieerd dat de botten van de kinderen werden gevonden in stenen bekistingen of amforen, een soort kruiken, die de zorg van de ouders bewijzen. Hij verklaarde verder dat in een tijd waarin de kindersterfte zeer hoog was, toch werd geconstateerd dat ouders grote zorg besteden aan de graven van hun kinderen, zelfs als het kind geen wettelijke status had, geen bestaan voor de leeftijd van 3 jaar in de Romeinse samenleving. En natuurlijk, heel opmerkelijk is uiteraard de aandacht voor de foetus, welke dan toch respect toont voor het leven. En de burgemeester van Nîmes denkt momenteel na over de toekomst van deze site.
Welkom in het land van vrijheid, het land waar alle grenzen zijn verdwenen. Waar je doen kan wat je wilt, waar alle dingen vrij te koop zijn, waar mensen meer dan ooit verslaafd zijn. Lang leve de vrijheid. Oh, welkom in het land van vrijheid, waar niemand wenst gecorrigeerd te worden. Want iedereen is vrij, dus weg met wet en regelgeving. Geen gezag meer in de samenleving. Lang leve de vrijheid. En ondertussen wordt het ikgerichte hart niet meer gestuurd. Krijgt het kwaad dat in de mens zit alle ruimte. En als zo door blijft gaan, dan denk ik dat het niet zo lang meer duurt voordat Nederland de gevolgen ziet van een vrijheid die geen vrijheid biedt. Oh, Welkom in het land van vrijheid, waar ontrouw in het huwelijk heel gewoon is. Het zelfs aangemoedigd wordt, met later vaak verdriet voor beiden en kinderen die eronder lijden. Lang leven de vrijheid. O, welkom in het land van vrijheid, waar alle goden welkom zijn op één naam. De God die leven geeft, juist Hij die ons geluk kan geven, wordt langzaam uit het land verdreven. Lang leven de vrijheid. En ondertussen wordt het ik-gerichte hart niet meer gestuurd, krijgt het kwaad tot in de mens zit alle ruimte. En als zo door blijft gaan, dan denk ik dat het niet zo lang meer duurt voordat Nederland de gevolgen ziet van een vrijheid die geen vrijheid biedt. De bevrijding van het ik-gerichte leven. Er is er één die door zijn dood dit leven mogelijk heeft gemaakt. Alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven. Ja, alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven.
Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
En dat was Christian Verwoerd met Lang leven de vrijheid. Maar het gaat verder dan Nederland. Evangeliseren is inderdaad de taak van onze radio. En daarom keren we terug naar het belang van het gezin in de samenleving en we blijven tevens in de periode van de eerste christenen. Als we spreken over het christendom die 2000 jaar geleden ontstond en tot op onze dagen nog bestaat, hebben we het terecht heel snel over de apostelen en in de eerste plaats de twee grote apostelen, de steunpilaren van de kerk, Petrus en Paulus. Maar het is paus Benedictus XVI die sprak tijdens de algemene audiëntie van 7 februari 2007. Het is niet enkel dankzij de apostelen, maar ook dankzij het engagement van gezinnen, van de christelijke gemeenschappen, van trouwe leken en van deze echtgenoten. En met deze echtgenoten bedoelde de paus Priscilla en Aquila. Aquila en Priscilla waren afkomstig uit de stad Pontus aan de Zwarte Zee. Zij vormden een Joods echtpaar dat aanvankelijk in Rome de kost verdiende als tentenmakers, leerbewerkers. Vandaar dat men aanneemt dat zij behoorden tot de hele eerste christenen en misschien zelfs de stichters van de christengemeente van Rome. Toen keizer Claudius, die regeerde van 41 tot 54, alle Joden uit de stad verdreef, trok het koppel in het jaar 49 naar de Griekse havenstad Korinthe. En daar ontmoetten zij de apostel Paulus, die uiteindelijk ook beroepsmatig tentenmaker was. Tijdens zijn verblijf in die stad gebruikte de apostel Paulus hun huis gedurende een anderhalf jaar als uitvalsbasis. En zo lezen we in Handelingen hoofdstuk 18. Paulus ontmoette een Jood met name Aquila, een inwoner van Pontus, die onlangs van Italië gekomen was met zijn vrouw Priscilla, omdat Claudius alle Joden bevolen had Rome te verlaten. Paulus ging om ze te zien, en omdat hij een tentenmaker was als zij, bleef hij en werkte met hen. Daarna vergezelden zij hem op zijn zendingsreis naar Syrië. En terwijl Paulus dan verder trok, bleven Priscilla en Aquila in Efeze. Ondertussen was er een zekere Jood, Apollos, vol geestdrift komen spreken in de synagoge over de weg des Heren. Maar hij kende enkel het doopsel van Johannes. En ik lees uit de Handelingen hoofdstuk 18, toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze Apollos mee, dus naar hun woning, en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit, dus de weg via Jezus. Het geloof in Christus noemde toen de weg. En ze hebben zeker te doen gehad met de grote heidense cultus van Artemis, de godin van de jacht, in Efeze. Met gevaar voor eigen leven zullen zij in feite een groeiend aantal gelovigen laten samenkomen om naar het woord te luisteren en het gewijde brood te delen, waardoor de eerste ontwikkelingen van de vroege kerk werden bevorderd. En ook hier ligt het koppel aan de oorsprong van de stichting van de christengemeenschap in Efeze. En zo schrijft Paulus aan de Korintiërs, toen hij terug in Efeze was voor 3 jaar. De gemeenten van Azië laten u groeten. Vele groeten in de Heer van Aquila en Priscilla en de gemeente bij hen aan huis. Toen er een nieuwe keizer aan het bewind kwam, Nero, tussen 54 en 68, keerden de echtgenoten naar Rome terug. En in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 16, laat Paulus hun de groeten doen en noemt hen daar inderdaad mijn mede-arbeiders in Christus die hun leven voor mij op het spel hebben gezet. En als Paulus later gevangen zit in Rome, blijken Aquila en Priscilla terug in Efeze te wonen. En zo schrijft Paulus in een brief aan Timotheus, groet Priscilla en Aquila en het huis van Onesiphorus. 6 maal worden Aquila en Priscilla dus aangehaald in het Nieuwe Testament en telkens als echtgenoten. Opvallend daarbij is dat in 4 van de 6 aanhalingen Priscilla, dus de vrouw zelf, eerst wordt vermeld en dit toch in een mannelijke, dominante samenleving. In de Oosterse orthodoxe kerken wordt Aquila beschouwd als een van de 70 apostelen die met Jezus optrokken. Lucas schrijft inderdaad over 70 leerlingen in zijn evangelie. Aquila en Priscilla worden in de katholieke op 8 juli en orthodoxe kerken als heiligen vereerd. Ik dacht dat het toch interessant was om toch even kennis te maken met dit koppel uit de tijd van de apostelen. En ik sluit dit af met nog enkele passages uit de toespraak van paus Benedictus XVI. Zo leren wij de heel belangrijke rol kennen die dit echtpaar speelde in het milieu van de primitieve kerk. Het ontvangen in hun eigen huis van de groep van lokale christenen, wanneer deze bijeenkwamen om te luisteren naar het woord van God en de Eucharistie te vieren. Het is precies dat type samenkomst dat in het Grieks ecclesia noemt. Zo kunnen we de eigenlijke geboorte zien van de kerk in de huizen van de gelovigen. Tot aan ongeveer het einde van de 3e eeuw hadden de christenen immers geen eigen plaatsen voor de eredienst. In eerste instantie waren dat wel de Joodse synagogen, totdat de oorspronkelijke symbiose tussen het oude en het nieuwe verbond uit elkaar gegaan is en de kerk van de heidenen gedwongen werd zich een eigen identiteit te verschaffen. En later kwamen ze dus samen in de huizen van de christenen. En het is aan het einde van de derde eeuw dat dan de bouwwerken ontstonden voor de christelijke eredienst. En paus Benedictus XVI besloot zijn toespraak: we kunnen uit het voorbeeld van deze echtgenoten een les trekken. Elk huis kan zich omvormen tot een kleine kerk, in de zin dat heel het gezinsleven geroepen is te draaien rond Jezus Christus als de enige Heer. Laten wij daarom Aquila en Priscilla eren als modellen van een leven als echtgenoten dat geëngageerd is in de dienst van heel de christengemeenschap. En we gaan luisteren naar het christelijke jongerenkoor Samen op weg met Stef Bos, Geest van Hierboven.
Water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk, het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt. Ik wil de rots zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht, wil de stilte die vanzelf spreekt zijn en het daglicht in de nacht. Ik wil een land zijn zonder grenzen, waar de ruimte nog bestaat. Wil traag zijn als de waarheid, die de leugen achterhaalt. Het stilstaan van de tijd, wil een sprong zijn in het duister en de laatste stroom zijn. Wil de taal zijn van een dichter, die zichzelf geen dichter noemt. Het zout zijn van de aarde en de kus die ons verzoent. Ik wil een land zijn zonder woorden, gedragen. De schoonheid van de onmacht lopen langs een eindeloze weg, met open ogen dromen, weerloos en toch sterk.
En dat was Stef Bos met het christelijk jongerenkoor met het lied Geest van Hierboven en zelf een reclame voor de rots in de branding. Bij ons bezoek, bij de echtgenoten Aquila en Priscilla, ontdekten we het belang van het gezin in de grote evangelisatie. Deze mannen en vrouwen, deze leken, waren broodnodig om de apostelen bij te staan in deze grote opdracht, maar ook door de eeuwen heen tot de dag van vandaag. Wel, om te eindigen grijp ik terug naar een kort artikel uit de katholieke website van Aletea. Titel: De vijf voorwerpen noodzakelijk voor een harmonieus gezinsleven. Uiteraard begint de auteur met de melding dat er meer voorwerpen bestaan. Volgt u. Eerste voorwerp, een vergiet, of beter drie vergieten. En de auteur gaat terug naar de filosoof Socrates, 5e eeuw voor Christus. Deze verklaarde ooit in verband met het gevaar om kwaad te spreken. Voordat je spreekt, moet je wat je wil zeggen laten passeren door drie vergieten van waarheid, goedheid en bruikbaarheid. Weet je zeker wat je gaat zeggen? Dat het waar is, dat het goed is en dat het nuttig is om te vertellen. Deze drie vergieten vermijden het verspreiden van min of meer verkeerde geruchten tot kwaadaardige praatjes en zinloze roddels. Ze filteren alleen datgene wat geverifieerd en geïnspireerd is door naastenliefde. Dus, voordat we onze mond open doen, laten we de drie vergieten niet vergeten. Tweede voorwerp. Een leisteenbordje waar je de tekst weer kan uitvegen. Of ik zou zeggen, zo'n magisch veegbordje. Een leisteen is het symbool van een hart dat weet hoe te vergeven. Heel vaak houdt men in een hoekje van het geheugen lijsten bij over onze eigen verdiensten, maar ook over de beledigingen die ons raakten, lijsten over onze echtgenote, onze kinderen, onze schoonfamilie, en je slaat alles maar op vol tandengeknars. En na verloop van tijd wordt de lijst steeds langer en barst die open. En na 2, 10 of 20 jaar huwelijk vliegt alles eruit en worden vele wonden en pijnen veroorzaakt. En om dit te voorkomen kun je het beste om de zoveel tijd de wrok van de lei afvegen met een spons. Derde voorwerp. Een stethoscoop om beter naar de anderen te luisteren. Dit kostbare medische instrument geeft de arts de mogelijkheid te luisteren naar de ademhaling en het hart. Om te luisteren naar wat onzichtbaar is voor de ogen. Als een van onze kinderen ons vertelt wat er op school is gebeurd. Of als we 's avonds na een dag werken als echtgenoten bij elkaar zitten, luisteren we met onze innerlijke stethoscoop. Authentieke liefde stelt ons in staat te begrijpen wat slechts in een half woord wordt uitgedrukt. Authentieke liefde gaat recht naar het hart en luistert voortdurend als met een stethoscoop. Vierde voorwerp, ja, ongelooflijk, maar waar, een deegrol. Elk gezin moet dit hebben, want eten is een belangrijk onderdeel van het gezinsleven. In het Frans spreekt men van la main à la pâte, de handen aan de deeg. Wat betekent meehelpen, de handen uit de mouwen steken. Het is geen toeval dat de keuken vaak de plaats is van de meest spontane, vertrouwelijke gesprekken. En de deegroller herinnert er ook aan dat iedereen wordt uitgenodigd om mee te helpen. Het gezinshuis is geen hotelrestaurant, maar een plek waar men van jongs af aan leert mee te helpen. En daaruit komen veelal diepere gesprekken. Ten slotte vijfde voorwerp, een kaars om te bidden. Wat is inderdaad het gebed, zo niet het verbranden van tijd voor God en ons door Hem laten verbranden? Als we bidden, zijn we als een kaars die wordt aangestoken door het vuur van de Heilige Geest. Dus denk regelmatig aan 1. Een vergiet, een leisteenbordje, een stethoscoop, ook een deegrol, waar dus niet om mee te kloppen, en tenslotte een kaars. Zo, beste vrienden, tijd om af te sluiten. En we gaan eruit met een anekdote, kort, verhaald door Monseigneur Fulton Sheen, hulpbisschop geweest van New York, in de jaren 50 en als het ware de eerste katholieke tele-evangelist geweest in de Verenigde Staten. Zijn proces voor zaligverklaring is trouwens bezig. En de situatie die hij vertelde was de volgende. Een vader en moeder vroegen hun dochter te bidden voor het gezin, want die had de laatste tijd zoveel pech en lijden gekend. En we gaan luisteren naar het smeekgebed van de dochter. En daarmee neem ik afscheid en dank ik u hartelijk voor het luisteren.
Goede God, mijn broer heeft de mazelen. Mijn zus viel van haar fiets en brak haar been. Mijn oudere broer heeft een longontsteking. En mijn vader verloor zijn job. Dus, goede God, zorg alsjeblieft goed voor uzelf. Want als u iets overkomt, zitten we allemaal in de puree.